Gemeente, eerst een paar mededelingen. De inzamelingsactie voor Ethiopië vanmorgen heeft opgebracht het bedrag van 186.362,5 gulden. Maar nu zijn we er nog niet, want het volk van Roemenië is ook in grote nood. En dankzij de ontwikkelingen en de omwentelingen van de laatste week is er alle reden om dit volk extra te gedenken. En vandaar dat op verzoek van de Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen er morgen in de morgendiensten dus een extra collecte gehouden zal worden ten behoeve van de nood van het Roemeense volk. En de kerkraad wil deze collecte ook hartelijk en dringend bij u aanbevelen. Deze collecte wordt dus als een extra collecte morgen gehouden en komt in de plaats van de schulddelgingscollecte. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid en voor elk die in het duister dwaalt. Zacharias lofzang, versen 4 en 5. De schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het tweede hoofdstuk. We beginnen bij vers 8 en we lezen tot en met vers 20. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het eerste van Psalm 107. Looft, looft den Heer gestadig. Psalm 107, het eerste vers.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwel de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gods woord, onze tekst voor de prediking van dit uur, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het tweede hoofdstuk uit het Lucas-evangelie. En daarvan het dertiende vers. Lucas 2, vers 13. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God. Tot zover. Wij zoeken het aangezicht van de Heere en wij vragen hem om zijn zegen. Heere, ootmoedig willen we uw grote naam erkennen voor het voorrecht dat wij er ook vanavond weer getuigen van mogen zijn dat u van genade spreekt. En dat u het woord van uw genade wilt laten verkondigen, ook in dit uur weer. Gisteren mochten we al in de kerk zijn, vanmorgen was er gelegenheid om op te gaan, nu alweer. En wat wilt u op deze wijze betonen, Heere, dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. U wordt niet moede om het ons elke keer weer te laten weten dat gij gedacht hebt aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. We bidden van u om een geopend hart. We bidden van u, Heer, om het werk van uw Heilige Geest. Dat u dont dat ons wilt geven, opdat de klanken van het kerstevangelie verder mogen komen dan onze oren. Ja, dat ze ons hart mogen bereiken. En dat dat woord van uw genade, dat spreekt van de zaligheid in de zaligmaker, dat heil dat reddend verschenen is in een verloren wereld, opdat het evangelie dat van die dingen spreekt ons echt ook raken mag. Wat zou het ons baten, Heere, al zouden we met deze dagen 20 keer naar de kerk kunnen gaan. Maar als het buiten ons hart bleef en als het woord geen ingang kreeg tot in de binnenste delen van ons mensen. Maar dan als gij door uw Heilige Geest binnenkomt in onze harten en als u dat woord daar plant voor de eerste keer of bij vernieuwing. En als u ons de kracht van dat woord doet ervaren, zoals dat ook de herders te beurt viel, toen het hen verkondigd werd via die hemelbode, de engel en daarna de engelen. En toen reageerden zij, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Toen leidde het gehoorde woord hen tot het aanschouwen van het woord in het vlees. Heere, die gang moeten wij toch ook in ons leven leren maken. En dat niet maar een keer, dat zal toch steeds weer opnieuw in ons leven het kenmerk zijn moeten. En die gang die zullen we bij herhaling moeten gaan. Om vanuit onze nood en vanuit de verlorenheid van ons leven de toevlucht te nemen op uw nodigende lokstem tot hem die het heil der wereld is, die de zaligmaker van zondaren is, Christus de Heer. Heere, wilt u dat in ons leven werken voor het eerst of opnieuw? Wilt u het versterken ook als het er reeds is en als wij dat kennen mogen door genade om te vluchten tot u, de fontein van alle zaligheid. En als we er geen persoonlijke, geen ondervindelijke kennis van hebben, wilt u ons die dan leren? Heere, u bent toch nog dezelfde God. U bent toch nog even groot in barmhartigheid en in macht. U kunt het en u wilt het vandaag toch ook nog doen. Heere, deze wereld bestaat nog en dat alleen al is bewijs dat u nog niet klaar bent met uw werk. Er moeten er nog vergaderd worden, toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Als dat getal compleet zou zijn, dan was er ook geen enkele reden meer waarom de wereld met al de ellende die erop is nog zou voortbestaan. Maar het feit dat de wereld op dit kerstfeest nog doordraait, is toch het bewijs dat u, Heere Jezus, nog niet klaar bent met uw werk. U bent nog bezig met het vergaderen van uw gemeente en met het bouwen van Jeruzalem. En u bent nog bezig om door woord en geest mensen tot verandering, tot bekering te brengen. Mensen toe te voegen tot de gemeente die zalig wordt? Wilt u dat verlossings-, dat kerkvergaderend werk ook in het midden van onze gemeente doen? En laten wij niet tevreden zijn met kerklidmaatschap of uiterlijke dingen, maar geef dat het er ons echt om te doen mag zijn, dat we het weten mogen door het getuigenis van uw Heilige Geest in onze harten, dat wij ook behoren tot dat getal van hen die in Sion geboren zijn en die in Christus Jezus, die eeuwige koning, al onze zaligheid mogen zoeken en vinden. Heren, wij vragen u om uw zegen op al de arbeid die ook op deze dag nog geschieden mag in dienst van het evangelie. En dat uw koninkrijk vandaag voorspoedig komen mag. Er gebeuren allerlei dingen in de wereld, heren, waar we niet op gerekend hadden. Dingen die ons met verbazing en verwondering vervullen. Als wij zien op de omwentelingen die plaatsvonden in dit voorbijgegane jaar, in de laatste maanden van dit jaar, in diverse landen achter het ijzeren gordijn en achter de muur die in feite toch naar beneden gehaald wordt. Maar heren, als wij al verwonderd staan over die dingen waarin tot uitdrukking komt dat gij regeert en dat gij de machtige zijt, en als we op bepaalde momenten van de geschiedenis van deze wereld als het ware een ogenblik onze adem inhouden om er getuigen van te zien wat gij doet in de geschiedenis der volkeren, mogen we dan des te meer verwonderd staan als wij letten op die grote genade die gij geopenbaard hebt in deze wereld. Want dat moment van de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld, toen die grote omwenteling plaatsvond door zijn komst, door zijn werk, en toen door zijn strijd de kop van het slangenzaad vermorzeld werd, zei het dat dat ging ten koste van zijn verzenen. Dat grote moment, heren, dat moet ons er toch zeker toe brengen om in verwondering de adem in te houden als wij zien hoe gij, Heere Jezus Christus, het rijk van de boze gaat bestrijden en vernietigen, en dat gij uw rijk gaat bouwen en dat gij uw genade gaat verheerlijken. Maar heren, we zullen daar pas echt verwonderd over staan als we er persoonlijk ook deel aan hebben. Mag dat dan vandaag inderdaad gebeuren? Mag dat overal gebeuren? En wilt gij dat ook doen, heren? Niet alleen bewijzen dat u de koning op de troon bent, die ook het bestaan en het beleid en de historie van de volkeren der aarde bepaalt en beheerst, maar dat gij bovenal die koning zijt die regeert in gerechtigheid en in genade, die almachtige, die over de ganse aarde heen uw kerk bouwt en uw volk bijeenbrengt. Heren, wij bidden u dat we een beetje mogen helpen als het gaat om het lenigen van de nood van velen. We zeggen uw grote naam dank dat in onze dorpsgemeenschap er milddadigheid was voor het volk van Ethiopië. Mag dat geld goed besteed worden, heren. En wilt gij door middel van datgene wat ingezameld werd daar wat verlichting brengen in de nood van dat door oorlog en honger geplaagde volk. En geef ons ook bewogen harten met het volk van Roemenië, waar zoveel mensen al het slachtoffer geworden zijn en waar al zoveel bloed gevloeid heeft. Ach, Heere, geef daar vrede en gerechtigheid. En wilt u, als bij vernieuwing, deuren openen, opdat ook het evangelie samen met allerlei materiële hulpverlening wat verlichting mag brengen. Maar bovenal, Heere, dat het woord daar heerschappij mag hebben en dat daar de krachten van uw koninkrijk mogen komen. U hebt dat meer gedaan door middel van politieke omwentelingen heen, plaatsgemaakt voor uw woord, om zo zegen te brengen aan een volk dat lange tijd verdrukt en benauwd geweest is. Mag dat onze verwachting zijn van u de Allerhoogste. Zegen ons, Heren, in de vergeving van onze zonden. Alweer kunnen wij niet pleiten op iets van onszelf. En alweer staan we hier voor uw aangezicht als mensen die elke zegen verbeurd en verzondigd hebben. Het zal ook wel nooit anders zijn zolang wij aan deze kant van het graf voort moeten. We hebben een verdorven bestaan en daar vloeit iedere keer weer opnieuw ongerechtigheid uit voort. En nooit zullen we reine handen kunnen opheffen. En nooit zullen we met een reine en zuivere mond kunnen spreken. Maar overal kleeft de zonde ons aan, tot en met in uw voorhoven, in uw huis. En als we naderen als gemeente voor uw heilig aangezicht, en als we het woord preken, en als we de prediking beluisteren. Heere, verzoen onze zonden. En blijf niet geweken vanwege onze ongerechtigheden. Maar kom nochtans in ons midden. En aanschouw ons in de Heere Jezus Christus. En verzoen door zijn bloed al onze ongerechtigheid. Hoor ons dan naar de grootheid van uw ontferming. Maak ons dankbaar als er reden tot dankbaarheid is. Geef ons berusting en geduld en vertrouwen en overgave des harten in tijden van beproeving en van moeite en van zorg. Heren, we willen u ook in het midden der gemeente danken voor het feit dat Jan Kramer van de Rede 62 deze dagen in zijn familiekring mag doorbrengen. En dat hij zijn periode in Canada voor een paar weken mag onderbreken om bij zijn familie te zijn. Geef hen samen een goede en gezegende tijd. En wilt u ook daar uw genade nog verheerlijken in dat gezin waar allerlei moeite en zorgen zijn. Heere, geef alles wat nodig is en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 103e psalm, het 10e en het 11e vers. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. God heeft zijn zoon gegeven in deze wereld. En het kerstevangelie vertelt ons niet alleen dat hij dat deed, maar ook hoe daarop gereageerd is. Door de mensen, die het natuurlijk in de eerste plaats aanging. En we lezen bijvoorbeeld in Lucas 2 van diverse reacties van de kant van mensen. Er was de ongeloofsreactie zoals we die aantreffen in Bethlehem. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar meer dan ook niet. Er was daar tegenover die ongeloofsreactie van Bethlehem, die het voor kennisgeving, waar de mensen het voor kennisgeving aannamen, er is tegenover die ongeloofsreactie ook de gelovige reactie. En daar is ook weer diversiteit in. Dat is ook niet allemaal gelijk bij iedereen. Van de herders lezen wij dat ze gegaan zijn naar Bethlehem en dat ze het kindeke gevonden hebben, liggende in de kribbe. En dat zij, nadat ze het gezien hebben, alom bekend maakten het woord dat hun van dit kindeke gezegd werd. En verderop in het kerstevangelie lezen we dan ook toch dat ze wederom keerden, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. En daartussenin, daar staat dan ook die reactie van Maria beschreven. Dat is ook een geloofsreactie, maar een geheel andere. Een geheel andere, wel vanuit eenzelfde geloof. Maar ook al zijn we hetzelfde geloof met elkaar deelachtig, dan in overeenstemming met karakter, in overeenstemming met leiding, in overeenstemming met geestelijke staat en dat dergelijke dingen meer, is er toch nog diversiteit. Maria bewaarde deze woorden al tezamen, overleggende die in haar hart. En om maar niet meer te noemen, ik denk nog even aan Simeon, van wie we lezen dat hij het kindeke in zijn armen nam en God loofde. En Anna, van wie geschreven staat dat zij daarbij komende in diezelfde uren insgelijks de Heere beleden heeft. En dat zij van hem sprak tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nu, en dat is dan nog alleen Lucas 2. En dat is dan nog alleen in de directe omgeving van het geboren kind. Daar is nogal wat verscheidenheid in de manier waarop gereageerd werd. Ook binnen de gemeenschap van ware gelovigen. Maar het evangelie vertelt ons niet alleen hoe de mensen en met name ook hoe Gods Adventskerk, degene die geleerd hebben om te leven uit de verwachting, gereageerd hebben op Gods onuitsprekelijke gaven. Het evangelie vertelt ons ook, en dat staat ook tot onze lering beschreven, hoe de hemel geantwoord heeft op het feit dat God zijn zoon in deze wereld inbracht. We weten ook hoe de engelen daarop gereageerd hebben. Die ene engel die gezonden werd naar de herders in Efrata's velden om de boodschap te brengen dat Christus de Heere geboren was in de stad Davids. Maar ook de menigten van hemelse heerlegers die uit de hemel neerdaalden en die de lucht boven de velden van Efrata vervulden en die daar hun ere zij God hebben gezongen. En daarin wordt ons dan getekend hoe de hemelbewoners, met name de engelen, geantwoord hebben op het feit dat God zijn zoon deed geboren worden uit een vrouw en onder de wet. En dat zijn zoon het eeuwige woord vlees werd. We willen tot onze onderwijzing vanmiddag met elkaar gaan luisteren naar de reactie van de hemel op Gods onuitsprekelijke gave. En de eerste gedachte waar we bij stilstaan is, wie zingen hier eigenlijk? Wie zijn dat van wie ons beschreven staat het ere zij God? Wel, u zegt vanzelfsprekend, en dat kan iedereen denk ik wel zeggen, tot het kleinste kind in het midden van de gemeente toe, dat waren de engelen. Jawel, maar wie zijn dan de engelen? Engelen zijn Gods dienaren die ongevallen zijn, die trouw gebleven zijn, die zondeloos, die heilig gebleven zijn. De hemelse dienaren die de troon van God omgeven en waarvan de psalm zegt die vaardig passen op het woord van zijn mond. Als u wilt weten wie de engelen zijn, dan zou het dienstig kunnen wezen om even te verwijzen naar het zesde hoofdstuk van de profetie van Jesaja, waarin Jesaja ons beschrijft hoe hij tot profeet geroepen is. In het jaar toen koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Hij zag God op zijn troon. En dan verder, de serafs stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem van de roepende en het huis werd vervuld met rook. Nou, dat is even een korte impressie van wat er in de hemel, in de hemelse troonzaal gaande is. Daar waar God op zijn troon zit en waar hij omgeven is door zijn ministers, door zijn dienaren, zijn troondienaren, die hem eer geven, die zijn heiligheid bezingen en die dat met diepe eerbied en vol toewijding doen. Dat zijn de engelen, dienaren van God die hem ook onafgebroken in volmaakte gehoorzaamheid en in volmaakte eerbied dienen, loven, prijzen. Zij hebben, al staat het er in Jesaja 6 niet bij, maar dat laat zich gemakkelijk uit het geheel van de Heilige Schrift aflezen, zij hebben ook een grote liefde tot God. En dat stempelt hun toewijding, dat stempelt hun eerbied. Grote liefde tot God en grote liefde tot al de werken van Gods handen. Ze zijn de Heere zo toegewijd, zo volkomen toegewijd, dat ze ook met alle belangstelling betrokken zijn bij wat de Heere doet in deze wereld. En toen God de aarde schiep, toen hebben de engelen gejuicht. Toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, Job 38 vers 7, toen hebben de zonen Gods gejuicht en de morgensterren hebben vrolijk gezongen. Want ze zagen God aan het werk, ze zagen de almacht Gods aan het werk in de schepping van deze aarde. En ze zijn er ook met alle belangstelling bij geweest toen God de aarde ging vervullen en toen hij tenslotte als kroon op al de werken van zijn handen de mens geschapen heeft. En ze zijn er ook op een afstand getuige van geweest dat die mens zich van God heeft afgekeerd en dat hij naar de stem van Satan heeft geluisterd en dat hij de zonde is gaan doen. En dat heeft in de engelenwereld droefheid veroorzaakt. We lezen in het Nieuwe Testament dat de Heere Jezus zegt dat er blijdschap voor het aangezicht van de engelen is als er één zondaar is die zich bekeert. Nou, stel u zich dat even voor. Wat bedoelt de Heere Jezus? Voor het aangezicht van de engelen is blijdschap. En waar is dat aangezicht van de engelen heen gekeerd? Wel, dat zegt de Schrift, Matthäus 18, dat die engelen altijd zien het aangezicht van God. Ze passen vaardig op het woord van zijn mond. Ze luisteren met grote nauwgezetheid naar elk woord wat de Heere zegt. En als de Heere zegt ga, dan gaat hij, die engel. En als de Heere zegt kom, dan komt hij, die andere engel. Maar niet alleen luisteren ze gespitst, maar ze zien ook voortdurend het aangezicht van God. Blijdschap voor het aangezicht van de engelen betekent blijdschap op het aangezicht Gods. Omgekeerd, als er in Genesis 6 geschreven staat dat het de Heere aan zijn hart smartte dat hij de mens gemaakt had, hebben die engelen op het aangezicht van God ook de smart gezien. Het verdriet dat God die schepselen, die mensen die hij goed gemaakt had, kwijt was. En dat er een breuk gekomen is tussen hem en hen. En die engelen hebben meegeleefd in de smart die God ondervond toen de mens verloren ging. Daar hebben de engelen ook over getreurd. En ze zijn er met al de intense belangstelling van hun ziel bij betrokken geweest als het ging om de vraag of dat zo zou blijven. Of dat God en mens altijd vreemdelingen van elkaar zouden blijven. Of die mens altijd een vijand van God zou blijven. Of die mens altijd een prooi van de vorst der duisternis zou blijven. Of die mens neer zou storten voor eeuwig in het verderf buiten God. De engelen hebben gezocht naar een antwoord op die vraag hoe God en mens weer vrede met elkaar zouden kunnen hebben. Maar dat hebben die engelen met elkaar ook niet kunnen uitdenken. Want het is door geen oog gezien, het is door geen oor gehoord, het is in geen mensen en in geen engelenhart ooit opgekomen. Hoe dat nog weer eens mogelijk zou zijn, dat God en mens in vrede en harmonie zouden kunnen leven. En dat die nameloos hoge schuld die er ligt zou kunnen worden weggenomen en dat de vrede weer zou kunnen worden getekend. Maar daar hebben de engelen wel intens in meegeleefd. En dat naar twee kanten. Want ze hadden een relatie en dat allereerst met God, hun schepper. Hun schepper ook. En omdat ze hem zo lief hadden. En omdat ze hem en zijn dienst zo volmaakt waren toegewijd. En omdat ze er mee smart en leed over droegen dat die mens gezondigd had. Wilden zij niet liever dan dat God weer die zondaar terug zou krijgen. Maar hoe, dat wisten zij ook niet. En naar de kant van de mens toe hebben ze ook bewogenheid gekend. Die mens, hun medeschepsel, die eigenlijk krachtens de schepping nog hoger stond dan de engelen. Want die mensen waren als kinderen Gods geschapen en die engelen als knechten Gods. Maar er was een relatie, er was een betrekking. En de engelen hadden ook de mensen, Gods schepselen, van harte lief. En ze droegen er leed over toen ze zagen hoe diep en hoe diep ellendig en hoe verloren die mensen geworden waren. Hoe we dat allemaal weten? Wel, dat weten we uit het woord van God. Toen de Heere aan Mozes opdracht gaf om de ark te maken. De ark, ik bedoel, met het verzoendeksel erop. Toen heeft de Heere duidelijk ook voorgeschreven precies hoe dat er allemaal uit moest zien. Dat verzoendeksel van louter goud. En op dat verzoendeksel naar goddelijk voorschrift twee engelenfiguren. Met hun blik naar beneden gericht. Naar het verzoendeksel. Waar één keer per jaar de hoge priester kwam om dat bloed op te sprenkelen. En die engelen hebben, zo staat er, die engelen hebben, die figuren op dat verzoendeksel hebben voortdurend gekeken op dat verzoendeksel, op dat bloed dat daar gesprengd werd. En het is voor hen een vraag geweest, voor de engelenwereld, het is voor hen een vraag geweest hoe dat nou mogelijk was. Dat een heilig en een rechtvaardig God toch gemeenschap kon zoeken en hebben met een schuldig volk en hoe hij kon wonen in het midden van een schuldig volk. En die blik van de engelen naar dat verzoendeksel gericht is als het ware een uitdrukking, een symbolische uitdrukking van de vraag die er leeft in het hart van alle engelen, de ganse oud-testamentische bedeling door. Hoe kan dat? God die getergd, God die onteerd, God die gekrenkt, God wiens wet geschonden en verbroken is, zoekt toch weer gemeenschap met een schuldig, met een onwaardig volk. Hoe kan dat? Hoe kan de heilige wonen bij het onheilige? En Petrus schrijft daarvan in zijn eerste brief dat de engelen, en dat wordt dan symbolisch uitgedrukt door die cherubs op het verzoendeksel, dat de engelen begeerig zijn in te zien in dat geheimenis. Nou, vanuit deze mentaliteit, als ik het zo mag noemen, vanuit deze instelling, kunt u begrijpen dat er een stuk spanning ontstaan is in de engelenwereld. Toen God tegen Gabriel zei dat hij naar Jeruzalem moest gaan om aan Zacharias aan te kondigen dat er een kind geboren zou worden in het huisgezin ergens in het bergland van Judea. En dat dat kind de voorloper van de beloofde zou zijn. En de spanning steeg. Toen 6 maanden later dezelfde engel Gabriel opdracht kreeg om dit keer naar Nazareth te gaan. Met een nog veel wonderlijker boodschap. De boodschap aangaande de komst van de zaligmaker zelf. En de manier waarop hij zou komen. Die gans wondervolle geboorte die zou plaatsvinden. En toen enige tijd later werd het kind neergelegd in de kribbe. En de spanning in de engelenwereld, die begeerig is om in te zien in dat geheimenis, in die verborgenheid, hoe God kan wonen te midden van een schuldig volk, bereikt haar hoogtepunt en tegelijk haar ontknoping als God zijn zoon in deze wereld inbrengt. Toen hebben ze het gezien. Toen hebben ze het gezien, deze engelen, die zo van harte God en zijn dienst zijn toegedaan. En die ook zo van harte een betrokkenheid hebben op die zondaren die van God afgevallen zijn. En die begeren niet alleen dat God de mens, maar ook dat de mens God terugkrijgt. En dat het weer goed mag zijn. Want engelen die zelf in harmonie met God leven en in volmaakte vrede met God leven, ze kunnen de gedachte niet verdragen dat God en mens in vijandschap zijn terechtgekomen. Maar toen hebben ze het gezien. Wat toen geen mens nog begreep en doorgronden kon. Wat toen geen mens nog gezien had ten diepste, behalve Maria en Jozef. Toen hebben ze het gezien vanuit de hemel der heerlijkheid. God heeft zijn zoon neergelegd in de kribbe. Emmanuel, God met die mens. Daar lag het in verklaard wat dat verzoendeksel wel aanduidde. Maar waar dat verzoendeksel tenslotte toch geen antwoord op gaf. Ze keken ernaar. Ze zagen dat bloed, maar dat bloed was bloed van stieren of bokken. Dat bloed dat bracht uiteindelijk de verzoening toch niet aan. Hoe kon het? Hoe kon die heilige God, die beledigde majesteit, toch nog met zondaren bemoeienissen hebben? Wel, hier ligt het antwoord. Hij die in de kribbe van Bethlehem gelegd is. Die neergedaald is in de gelijkheid van het zondige vlees, is de zaligmaker, is de schuldovernemende borg. Wat geen oog had gezien, ooit, ook in de engelenwereld niet. En wat geen engelenoor ooit gehoord had tot nog toe. En wat al de engelen samen in hun geheime beraadslagingen ook nooit hadden kunnen bedenken. Omdat het bij niemand, bij Gabriel niet, bij Michaël niet, bij niemand van hen ooit in het hart was opgekomen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En nu zien ze dat geheimenis. Is het wonder dat ze zich dan gaan haasten om de lof des Heren te bezingen? En dan vervolgens, gemeente, als we erop gelet hebben wie dat zijn die hier zingen, dan is de tweede vraag die we stellen en die we vanuit onze tekst mogen beantwoorden: wanneer deden ze dat? Wanneer zongen zij hun lied? Nou, dat staat in het begin van vers 13. En van stonde aan. Van stonde aan. Stel het u zich zo voor, daar waren die herders die de nachtwacht over hun kudde hielden. In de eenzame, stille nacht in Bethlehem. En toen was daar in één keer die ene engel. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrees. Enfin, u kent die bekende woorden wel. En toen was daar die boodschap van die ene engel. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Namelijk die ene engel gebracht heeft. Dat was de aanleiding van hun zang. U is heden geboren de zaligmaker. En met name dat laatste. En dat maakt de engelenzang ontzaggelijk diep, gemeente. En nou kun je hem nooit meer in de herberg zingen. En nou kun je hem nooit meer op straat zingen. En nou kun je hem nooit meer zomaar overal zingen. De engelenzang. Als je begrijpt dat hij verbonden is met het laatste stukje van de preek van de engel. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. En toen ere zij God. Dat hangt met elkaar samen. Je moet die engelenzang niet uitpellen uit het leek Lucas evangelie. En hem op een geïsoleerde plaats staan, zodat Jan en Alemander gebruik van kan maken. Die engelenzang is het amen van de hemel op de vernedering van Christus. Op het kind in de kribbe. En dat was vernedering. Dat was het begin van zijn lijdensweg. Toen al droeg hij de toorn Gods. Die heeft hij toch gedragen de ganse tijd van zijn leven. En als de engelen hun reactie geven, dan geven ze in dat ere zij God weer wat er leeft in hun ziel. Ze hebben nu het wonder aanschouwd. God geopenbaard in het vlees. In het sterfelijke vlees. De Zoon van de Allerhoogste, het Heilige uit Maria geboren, liggend in de kribbe. En dat heeft die engelenmenigte zo vervuld met aanbidding en met verwondering. Naar twee kanten toe, naar Gods kant, naar de kant van God de Vader en naar de kant van God de Zoon. Want nu zagen ze dat God zijn enig geboren en veel geliefde zoon afstond. Gemeente, welke schepselen, voor zover schepselen daar inzicht in hebben, welke schepselen hebben beter begrepen hoe teer en nauw de relatie tussen God de Vader en God de Zoon is dan de engelen? Ze zijn er vanaf het moment van hun schepping altijd getuige van geweest. Hoe hartelijk de verbondenheid tussen vader en zoon is geweest. En ze hebben het gezien meer dan wie ook. Meer dan wie ook. Wat het betekent als de vader zegt: deze is mijn geliefde zoon. En ze hebben er ook wat van aangevoeld, op een afstand zeker. Maar ze hebben er wat van aangevoeld, wat het betekenen moest voor de vader om zijn zoon daar neer te laten leggen. In de kribbe. In een wereld waar het bewijs al geleverd was dat er geen plaats voor hem was. En ze hebben er wat van aangevoeld en ingeleefd. Dat God de Vader wilde hij die zondige verloren mens weer terugkrijgen. Zijn eigen zoon van zijn hart moest afstaan. en dat hij hem moest overgeven. En toen ze die zondaarsliefde van de Vader zagen, toen hebben ze gezegd: ere zij God. En ook naar de kant van Christus, naar de kant van de Zoon van God. Ze hebben gezien, ze hebben beter dan wie ook geweten hoe hartelijk de verbondenheid van de Zoon aan zijn Vader was. En hoe hartelijk en volmaakt de Zoon zijn Vader lief had. En toen hebben ze het gezien dat hij gewillig was om naar deze duistere aarde te gaan. En zich niet te laten neerleggen ergens op een plaats waar hij nog in waarde en in aanzien blijven zou. Hij heeft zich laten neerleggen en die engelen hebben het gezien in de kribbe, in de voederbak. Er was voor hem geen andere plaats. En toen zij die zelfontlediging, toen zij die zelfovergave van Christus zagen, dat hij de heerlijkheid die hij bij de Vader had vrijwillig aflegde, hij die het geen roof behoefde te achten goden even gelijk te zijn, toen ze zagen dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aannam en dat hij zichzelf ging ontledigen, zichzelf ging weggeven, zichzelf onder het oordeel ging buigen, zichzelf op de lijdensweg liet plaatsen, zichzelf straks aan het kruis liet nagelen, toen zij begonnen te zien wat de Heer Jezus Christus ervoor over had om zondaren zalig te maken, toen van stonden aan hebben ze gezegd: ere zij God in de hoogste hemelen. Het ere zij God is niet zomaar een versje. Dat is niet zomaar een lied dat je overal kunt gebruiken. Dat hangt ten nauwste samen met het feit dat God zijn Zoon geeft en dat Christus in de weg van de vernedering treedt. En de engelen die het begonnen te zien, dat daar het mysterie in opgelost wordt, dat zo en daarom God met zondaren gemeenschap kan hebben, die hebben ons geleerd hoe en wanneer het ere zij God gezongen moet worden. En vooral als je dat laatste nog even verder op je in laat werken in wat er nog verder in de schrift over geopenbaard wordt. Want kijk eens, engelen zijn gedienstige geesten. Engelen zijn dienstknechten van de Allerhoogste die vaardig passen op het woord van hun mond. Hoe is dat eigenlijk gegaan dat ze naar de aarde kwamen? Was dat hun initiatief? Was dat heel spontaan? Was dat iets wat zomaar bij henzelf opkwam als een reactie op het mysterie dat onthuld begon te worden? Was er toen in één keer die beweging in de engelenwereld waardoor ze heel spontaan hun plaats in de hemel verlaten hebben en naar de velden van Efrata gegaan zijn? Wel nee, engelen doen nooit iets uit eigen initiatief. Engelen letten altijd op het woord van hem die hun schepper is. We lazen in Jesaja 6 dat die engelen met twee vleugels, ze hebben 6 vleugels, 3 paren, met 2 bedekken ze hun ogen, met 2 bedekken ze hun voeten en met 2 vliegen ze. Zo stelt Jesaja dat voor, zo ziet hij dat in dat visioen. Dat wil zeggen, uit eerbied voor God bedekken ze hun ogen. Uit eerbied voor God bedekken ze ook hun voeten. Ze gaan nooit ergens heen als ze geen bevel krijgen. Ze blijven op de plaats waar God ze neergezet heeft. En ze doen niets en ze gaan nergens heen tenzij hun schepper en koning een opdracht geeft. Maar zodra die opdracht komt, gaan ze. Want met dat derde vleugelpaar vliegen ze. Zijn ze als het ware gereed om te gaan zodra het bevel klinkt. En zo is Gabriël naar Jeruzalem gegaan toen God zei ga met die opdracht. En zo is Gabriël naar Nazareth gegaan toen God tegen hem zei ga en hem de woorden in de mond legde. En zo is het ook in de velden van Efrata geweest. Zo is die engel gegaan, die ene, in opdracht van de Heere. Hij kreeg het woord in de mond gelegd en hij ging om het te spreken. En zo is het ook gegaan met die menigte van hemelse heerlegers. Hoe we dat weten? Hebreeën 1, vers 6. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Toen Christus in de wereld ingebracht was, toen klonk daar een stem in de hemel. En toen gaf God aan zijn engelen bevel om zijn zoon op aarde te gaan aanbidden. Toen zijn ze gegaan, op het bevel van de Allerhoogste. En toen hebben ze hun ere, zei God, gezongen. En dat was aanbidding van Christus. Aanbidding van dat kind in de kribbe. Er was er nog niet één die hem aangebeden had. Ach, het was ook nog maar zo kort geleden gebeurd. En hij lag daar in vernedering. Hij lag daar als een wortel uit een dorre aarde. En hij had toen al geen gedaante of heerlijkheid. En al de mensen die zouden passeren om hem aan te zien, ze zouden in hem geen gedaante en heerlijkheid aanschouwen. En toch bleef de koning der koningen niet zonder eer. Want van stonde aan, op het moment waarop God zijn kind in de kribbe laat neerleggen, is daar dat goddelijk bevel aan de ganse engelenwereld om af te dalen naar de aarde, om daar de Zoon van God, die hij in de wereld inbrengt, te gaan aanbidden. En zo hebben ze Christus eer gegeven. O, als het op de engelen aankomt, gemeente, dan krijgt God en dan krijgt Christus een eer wel. Er is geen twijfel over. Die engelen slaan dat hoofdstuk niet over. En die komen daar niet in tekort. En als er maar een woord klinkt tot één engel of tot alle engelen tezamen, dan zijn ze al in beweging en dan doen ze al wat de Allerhoogste van hen verwacht. Als het daarop aankomt, dan krijgt Christus eer en aanbidding genoeg. Maar weet u, de Heere Jezus is daar niet gelukkig mee als het daarbij blijft. En vandaar, en dat is de derde vraag waar we op letten. En dan wordt het wat persoonlijker en dan komt het naar ons mensen toe. We mogen ook vragen aan de tekst, voor wie zingen zij dan? Wie zijn het die zingen en wanneer zingen ze van stonden aan? En voor wie zingen ze? Nou, als Halleluja of Crescendo een uitvoering gaan geven of een of ander koor, dan denk ik dat ze toch wel een keer geïnteresseerd zullen zijn ook bij de vraag hoeveel belangstelling zou er zijn. Hoeveel opkomst zouden we hebben? Zou de kerk vol zijn? Als die engelen naar de hemel, uit de hemel naar de aarde komen en dan speciaal naar die plaats in de velden van Efrata, zou het voor die engelen ook belangrijk geweest zijn een antwoord te hebben op de vraag, nou, voor wie gaan we eigenlijk zingen? Zou de kerk vol zijn? En toen bleek dat er een handjevol schobbejakken zaten. Daar zeg ik niks te veel mee, want die herders waren nou zoveel bijzonders niet. En zo werden ze ook wel bekeken in Israël. Het staat vast dat een getuigenis van een herder voor de rechtbank geen rechtskracht, geen geldigheid had. Dus een rechter hoefde zich door een herder niks wijs te laten maken. En als je in de situatie verkeerde dat je voor de rechter moest verschijnen en je had dan nog het geluk dat je een paar getuigen kon oproepen die je onschuld konden bewijzen wel, dan moest je er zeker van zijn dat je ervoor kon zorgen dat er geen herders onder zaten, want dan schot je er nog niks mee op als je met die getuigenissen voor de rechter kwam. Want zulke getuigenissen werden terzijde gelegd. Zoveel bijzonders was dat niet, dat herdersvolk. Nou, en dat vormt het gehoor, een handjevol. Hoeveel zullen er geweest zijn? Ook geen 500. Een handjevol van die mensen die niet in tel waren. En daar komen die hemelse zangkoren nu helemaal vooruit de hemel zingen. Ja. Daar leggen ze toch ook weinig eer mee in. Niet vele edelen, niet vele aanzienlijken, niet vele rijken. Nee, de verachten onder Israël en degene die niets zijn. Is het die engelen niet te min om voor zo'n gehoor te zingen? Nou is het animo toch wel weg. Ach nee, want die engelen zijn er nou helemaal niet zo bij geïnteresseerd op welke sport van de maatschappelijke ladder die herders staan. Die engelen zijn daar nou niet zo bij geïnteresseerd hoeveel zij die herders op hun bankrekening hebben staan. En hoeveel macht ze bezitten. En hoeveel eer ze hebben. En die engelen zijn maar bij één ding geïnteresseerd als ze de mensenwereld aanzien. Die laten zich niet verblinden door al de luxe en al de welvaart en alles waar wij dan zo druk mee kunnen zijn en waar ons materialistisch ingestelde hart zo helemaal op gericht is vaak. Maar die engelen zijn, als het erop aankomt, alleen maar geïnteresseerd daar waar God ook alleen maar bij geïnteresseerd is. Bij de gezindheid van het hart. Dat is het. En ze weten wel dat dat bij die herders in orde is. Niet van nature, maar dat heeft God in orde gemaakt. Hoe weten ze dat dat bij die herders in orde is? Hoe weten ze dat de gezindheid van het hart van deze mensen goed is? Wel, omdat God het geboortebericht van zijn zoon daar laat afgeven. En je stuurt je geboortekaartjes toch niet zomaar naar allerlei vreemden. Je stuurt je geboortekaartje toch niet naar je vijanden. Dat geboortebericht, dat stuur je naar je familieleden. En naar je vrienden. Nou, God stuurde het geboortebericht van zijn zoon ook naar zijn vrienden. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim, ook het heilgeheim van de geboorte van Christus, wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dan hebben de engelen hadden begrepen dat toen een van hen, een uit hun midden, die boodschap moest gaan brengen. U is heden geboren de zaligmaker. Dat kringetje herders, niet in tel bij het volk, veracht en de onwaardigsten onder de mensen, het volk was dat God tot zijn vriendenkring rekende. En daaruit weten ze dat de gezindheid van het hart van deze herders goed is. Ze weten dat de Heere in het leven van deze mensen al een wonder gewerkt heeft. En dat de Heere de ziel van deze mensen al op zich gericht heeft. En dat hij de verwachting, de adventsverwachting in hun hart gelegd heeft. En dan is er bij die engelen geen enkele aarzeling om voor zo'n gehoor te gaan spreken en God te gaan prijzen. Want zij ontdekken in het hart van deze mensen iets van wat er ook in hun eigen hart leeft. Liefde tot God. Toewijding aan de Heer. En als ze dat dan weten, dan zijn deze engelen vervolgens ook geen ogenblik terughoudend als het gaat om het vervullen van de opdracht die God hen gegeven heeft om dan en daar voor dat gehoor, dat povere gehoor, dat schamele gehoor waar ieder ander koor eigenlijk de schouders een beetje voor zou optrekken, toch hun lied te laten horen. Want ze hebben ook de opdracht gekregen niet alleen om God te dienen. Ze hebben ook de opdracht gekregen, en ik citeerde zo pas wat uit Hebreeën 1. Ik zou nou het laatste vers van Hebreeën 1 willen noemen. Het zijn gedienstige geesten, die engelen, die uitgezonden zijn, nu ook in de velden van Efrata, uitgezonden zijn
ten dienste van degenen die de zaligheid gaan beërven. Deze herders, hoe weinig in tel ook, ze zijn kandidaten voor Gods zaligheid. Ze mogen erfgenamen zijn van dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. En zullen ze daar nu in gaan delen, dan moeten ze naar de zaligmaker. Dan moeten ze naar de kribbe van Bethlehem. En die ene engel die als een boodschapper gezonden werd. En al die andere engelen die daarna met hem mochten instemmen. Ze hebben begrepen dat voor deze nacht hun taak en werk is om dat handjevol mensen in de velden van Efrata te gaan dienen. Te gaan dienen, ja. Door hen op de weg der zaligheid te zetten. En door het hen te zeggen in het gesproken woord en in het gezongen woord. God heeft gedacht aan zijn genade. En ga dat kind nu maar zoeken. Het ligt in de kribbe. In doeken gewikkeld. Dat is de zaligmaker. En zo hebben die herders het gehoord. En de reactie van de herders, maar dat is een preek apart, is geweest: laat ons dan heen gaan. De dienst van de engelen heeft eraan mogen meewerken dat de erfgenamen voor de zaligheid straks bij de zaligmaker terechtkwamen. Het woord van de engelen en het lied van de engelen heeft deze kandidaten voor Gods eeuwig blijvend heil gebracht. Ten slotte waar zij het kindeke mochten zoeken en vinden. En toen is het lied van de engelen terstond ook door de herders overgenomen. Dat thema was hetzelfde. Ik weet de woorden niet. Maar in zoverre is er overeenkomst. Als van de engelen gezegd wordt dat zij kwamen als menigte van hemelse heerlegers, dan staat er van hen geschreven dat ze God prezen. En als je in vers 20 de reactie van de herders leest die bij de kribbe geweest zijn en die God in het vlees gezien hebben, dan wordt daar precies hetzelfde woord voor gebruikt. Ze verheerlijkten en prezen God. Alleen, en dat mag ik erbij zeggen, in dat lied van de herders zat een accent wat er in het lied van de engelen niet zat. En ook niet zitten kon. De oude harmoniums zitten vox humana. Nou, dat was het nou wat er bij de herders wel in zat. En bij de engelen niet. De menselijke stem. En die bracht er nog meer diepte in. Oh, die engelen hebben God geprezen. Ten slotte deden ze dat voorwerpelijk. Ze konden er niet in komen. Ze hadden er ook zelf geen behoefte aan. Aan de komst van Christus in het vlees. Want er was op hun ziel geen enkele smet. En zij hadden geen enkele schuld. Er was nooit een scheiding gekomen tussen God en die engelen. En wat ze nu zongen, dat konden ze altijd zingen en God prijzen. Er was in dit leven van die engelen altijd reden voor. En ze hebben het ook consequent gedaan. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de God, de almachtige God. En de aarde zij vervuld van zijn heerlijkheid. Maar toen die herders deelgenoot mochten worden van dat heil dat God had aangebracht toen hij zijn zoon in de kribbe deed neerleggen. Toen de herders daar deelgenoot van werden, toen klonk er in hun lied een element door waar de engelen, als het erop aankomt, altijd weer vreemdelingen van zullen blijven. Zij konden zingen: God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. Nu onze God zijn heil hun schenkt. Niet ons, hadden ze ook niet nodig. Maar dat woordje hun mag door de herders veranderd worden in ons. En het mag nog persoonlijker worden door iemand die het te beurt valt. Eerste persoon meervoud mag zelfs veranderen in eerste persoon enkelvoud. Mijn Heer en mijn God. Dan komt die menselijke stem, dat persoonlijke element erin. En dan is het niet meer voorwerpelijk, maar dan is het onderwerpelijk. Dan spreken die herders er niet over, maar dan spreken ze eruit. Ze zijn op weg naar de zaligheid gezet, mee ook dankzij het woord van de engelen en het lied van de engelen, toegepast door de Heilige Geest aan hun harten. Maar als ze daar dan geweest zijn en als zij terugkeren, verheerlijkende en prijzende God, dan is dat met die persoonlijke toon, dat persoonlijke element, en dan zit daar nog veel meer verwondering in dan er ooit in het lied van de engelen zitten kan. Nog veel meer verwondering. Dan klinkt daar de toon ook in door. Waarom was het op mij gemunt? En zou dat niet nog dieper en dieper geworden zijn in het leven van die herders? Toen zij gingen ontdekken dat wat zij nu tot hun verwondering en tot hun zielsverrukking mochten meemaken. Toen zij daar ondervonden dat God aan hen wilde denken. En dat hij naar hen had omgezien. En dat hij hen wilde bezoeken met zijn heil en zijn goedertierenheid. Dat de rest in Bethlehem de schoenen niet eens vooraan wilde trekken? Waarom zij wel, terwijl die anderen voortgaan in de verblindheid en in de duisternis van hun ongelovig bestaan? Waarom zijn hun ogen geopend? Waarom zijn hun voeten gebracht op dat pad naar dat kind? Waarom is hun hart begeerig geworden om hem te kennen? Waarom heeft de Heere gesproken tot hun hart? Ze zijn niet anders dan de rest van Bethlehems inwoners. Het wonder eindigde in aanbidding. Nog dieper dan ooit de engelenwereld dat kan uitdrukken. God ziet om naar verlorenen. Naar mensenkinderen die niet eens meetellen. Naar mensenkinderen die in deze wereld geen plaats hebben. Erger. Naar mensenkinderen die zichzelf ook moeten leren verfoeien in stof en as. Want dan is uiteindelijk het oordeel van de wereld ook nog niet zo belangrijk. En of die wereld daar in Israël al zegt van die herders dat ze niet te vertrouwen zijn. En dat je ze daarom ook maar nooit vertrouwen moet en nooit naar hun getuigenis moet luisteren. Of die wereld dat al zegt, dat is het ergste nog niet. Al kan dat pijnlijk zijn. Als je er zo op je neergekeken wordt en als je zo een maatschappelijke verschoppeling bent. Maar het ergste is, en dat hebben die herders ook geweten. Want dat heeft diezelfde geest hen ook geleerd. Het ergste is dat God ook zijn oordeel over hen eens een keer had uitgesproken. En dat dat ook van hen gold. Dat er niemand was die God zocht. Ook uit hun kring niet. En dat zij ook onnut geworden waren. En dat heeft hen veel dieper geraakt. Die ontdekking is veel dieper in hun ziel ingegaan. En dat is de smart van hun smart en de schuld van hun schuld geworden. Ze konden het nooit meer goedmaken met God. Nooit meer. En toen ze het ontdekten dat ze schuldig stonden en het zo graag anders wilden hebben, toen bleek hun onmacht ook nog. En ze moesten het inleven. En het enige wat ze toen overhielden, dat waren de beloften Gods. Dat God nog eens een keer naar zondaren zou vragen. En dat God zijn heil nog eens bekend zou maken. En toen dat kwam. En toen dat in hun leven kwam. En toen de Heere hen bij dat kind gebracht had. Wie zal ooit kunnen beschrijven hoe ze dat doorleefd hebben? Toen was het een en al verwondering en verbazing. God ziet niet alleen maar naar maatschappelijke verworpenen om, Maar God ziet ook naar vloekwaardigen om. En dat hadden ze nu gemeen met al die anderen. Want u kunt zeggen, die wijzen uit het oosten, dat waren dan wel mannen van aanzien. En die telden wel mee en hun getuigenis was wel betrouwbaar. En hun vriendschap werd geambieerd. Ze reden op kamelen. En ze hadden goud, wierook en mirre. Wie zou er geen vriendje met die wijzen uit het oosten willen wezen? Maar voor God stonden ze gelijk aan de herders. Want het oordeel Gods ging ook over hen. Onnut geworden. En over Simeon, die vrome man. En over Anna, die niet uit de tempel week met vasten en bidden. Ging dat oordeel ook. Anna, met heel haar vrome leven, met heel haar godsdienstige leven, met al haar ijver voor de Heere, met al haar toewijding aan de dienst van de Heere. Ze was ook een kind der hel. Ze was ook een verloren Adamskind. Ze was ook schuldig van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En dan ontfermt God zich over zulken, over goddelozen. En dan maakt hij zulke mensen zalig. Wat een wonder. Er is nog veel meer reden voor een zondaar die verlost is, in beginsel verlost is, om God te loven en te prijzen dan er voor de engelen was. Nou, die engelen deden dat. We zagen het. Geen twijfel aan. Ze deden het. Ze deden het met volle toewijding. Doet die verloste kerk des Heren dat nu ook? Of moet u misschien zeggen, als u heel eerlijk bent, dat u er nog nooit geweest bent in Bethlehem. En dat u ook nog nooit de noodzaak er zo van gezien hebt. Moet u misschien zeggen dat het evangelie van de geboren zaligmaker nog nooit uw hart echt geraakt heeft. En dat het ook nog nooit echt vruchten in uw ziel gedragen heeft. En dat uw hart nog nooit recht is voor God. Hoe lang is dat al zo? En hoe lang zal dat zo blijven? Moeten we dan zo doorgaan ook na dit kerstfeest weer? Terwijl God zijn zoon aanbiedt. En terwijl de engelen zingen, en terwijl de verloste kerk, herders en alle anderen zingen en aanbidden en God verheerlijken, moeten wij dan zonder waarachtige kennis van onszelf en zonder waarachtige kennis van God in Christus maar voortleven en doorgaan op de weg die ons straks zal brengen in het eeuwig verderf? Wordt het geen tijd dat we tot bezinning komen? En dat we onze dagen eens gaan tellen om een wijs hart te bekomen. Wordt het geen tijd om eens acht te slaan op de welmenende aanbieding van het heil en de roepstem die tot ons komt. Wordt het geen tijd dat we eens gaan verzaken alles waar wij nu zo druk mee zijn en waar we onze aandacht volledig aan geven en waar onze tijd erop geslokt wordt. Om eens te gaan denken aan onze ziel en de vraag is om door ogen te gaan zien hoe wij rechtvaardig zullen verschijnen voor God. Wordt het geen tijd om daar eens mee bezig te zijn? Laat toch niet meer tijd verloren gaan, nu de tijd toch al zo kort is. En nu we straks allemaal sterven gaan. Laat er geen tijd meer verloren gaan, nu de Heere ons nog toeroept. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Maar degene die er dan wel wat van kennen, zouden we die engelen dan niet tot voorbeeld nemen? In hun vaardigheid, in hun ijver, in hun toewijding, in hun hartelijke verbondenheid aan de Heere. Zouden we de engelen niet ten voorbeeld nemen? En dan, en dat mag toch het volk des Heren doen, ook die menselijke stem erin leggen. En die toon van de persoonlijke beleving en de persoonlijke verwondering erin mengen. Opdat het lied al voller wordt. En opdat de eer des Heren al heerlijker wordt. Om zo met die engelen mee te zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Amen. We zingen in plaats van wat er op het bord staat de engelenzang. En daarmee maken we dan tegelijk goed wat door een verzuim dominee Bos vanmorgen vergat te laten zingen. Wij danken u, barmhartige en genadige God, voor het woord dat wij hebben mogen beluisteren. De hemel heeft zo duidelijk gereageerd op het feit dat de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen is.
En trouwens, daar hebben ook de herders op gereageerd en de anderen die tot dat beweldadigde volk mochten behoren. En hun loflied is u tenslotte toch nog meer waard dan dat lied van de engelen. Maar waar het op ons, voor ons op aankomt, heren, dat is dat wij toch ook zelf mogen leren meezingen. Met het hart. Met die vox humana. Met die stem der ondervinding. Dat wij zelf mogen leren meezingen. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nu onze God zijn heil ons schenkt. En dan nog persoonlijker. En daarna helemaal naar ons eigen hart en naar ons eigen leven toe. Heren, dat kunnen we elkaar niet geven. Als we het onszelf geven, schieten we er ook nog niks mee op. Het moet ons vanuit de hemel gegeven worden. Wilt u dat dan doen? Wilt u de prediking van vandaag achtervolgen met uw zegen en er de toepasser van zijn, de naprediker? En wilt u dat woord meegeven, heren, als we van hier gaan? En wilt u het in onze harten schrijven? De engelen hebben uw lof gezongen. En wij nu. Die engelen zijn uitgegaan. En ze hebben de zaligmaker aangebeden. En wij dan. Heren, schenk ons kerstfeest. Niet alleen maar naar de buitenkant. Niet alleen maar als een datum op de kalender. Niet alleen maar met wat versieringen en wat plezier en wat aangenaamheid en wat gezelligheid in de huiselijke kringen met een aantal extra kerkdiensten enzovoort. Maar geef ons kerstfeest in onze ziel. Schenk dat om Jezus wil. Heren, we bidden u dat u ons morgen ook weer bij elkaar wilt brengen. Als er nog andermaal gelegenheid zal zijn om de prediking van uw woord te beluisteren. We bidden u ook voor het team dat vanavond vertrekken zal naar Hongarije en naar Roemenië, zo dat mogelijk is. Geef dat zij onder uw beveiliging voort mogen gaan. En dat uw gunst hen vergezellen en begeleiden mag en breng hen ook veilig terug. Geef dat ze daar nog tot nut en tot zegen mogen zijn. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag.
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.